Welkom bij de 151ste aflevering van Culti Culti, de radiopodcast van MVS Queer Station. Met vandaag een voorbeschouwing op het Songfestival door Mark Hesselink, die in zijn rubriek Cultipedia onderzoekt hoe roze de eerdere winnaars van dat Songfestival eigenlijk waren. Zometeen een uitgebreid interview met J.P. Pellemans, van wie onlangs een tweede ABC verscheen, een bundel met wetenswaardige en eigenaardige taalfeiten, deze keer vanuit de arena van de supermarkt. J.P. zal naast sappige voorbeelden uit zijn taalavontuur ook vertellen over zijn leven en liefde. Maar we openen in de schaduw met een gedicht. En dat is deze keer van Madonna Louise Ciccone, een ode aan de vrijheid. Dank dat je er bent. Soms schuil ik het liefst in de schaduw, onder een masker, een nieuwe naam. Ik kan werkelijk iedereen zijn die ik maar verzinnen kan. Eerlijk gezegd ben ik jaloers op de mensen die maar wat doen, die nergens echt door worden geraakt. Maar hier op deze vloer valt de last eindelijk van me af. Het begon met die ene vraag. Hoe bevalt je avond tot nu toe? Verpest het moment niet met zwaarmoedigheid. Zoek me op hier in het licht. Ik heb je vannacht veel meer te bieden dan je denkt, mits we het op de juiste manier doen. Ik vertrouw de mensen niet zomaar. En wie kan me dat kwalijk nemen? Waarom men mij opzoekt blijft een raadsel. Daarom kies ik de massa. Veiligheid schuilt in grote getallen. Ik voel me vrij. Ik voel me zo ontzettend vrij.
Thanks for coming. Sometimes I like to just hide in the shadows. Create a new persona. A different identity. I can be whoever I want to be. Create a new persona. Honestly, I wish I could be like other people and just not care. But out here, on the dance floor, I feel so free.
Oh, by the way, it all started like this. So how's your evening so far?
Don't be a vibe killer.
Trust people. Can you play me?
feel so free.
Coffee, let's go back to coffee.
Have you fears for him, Bruce, or the kermis?
So.
Op de koffie bij J.P. Pellemans. En dat doen we nu voor het eerst eens een keer vanaf het water, vanaf een boot.
Ja.
Schoon schip. Hoe is het om hier te wonen?
Het is fantastisch om hier te wonen. Het is een drijvende, we moeten officieel zeggen, waterwoningwijk. Die we met 45 huishoudens samen gebouwd hebben. Het initiatief is al in 2008 begonnen. Toen heeft een groepje vrienden zich verzameld. En die heeft in de loop der jaren meer vrienden, kennis om zich heen verzameld. En vanaf 2014 zijn we echt serieus met de gemeente ook aan de slag gegaan. Dit is in Amsterdam-Noord, in het Johan van Hasselt kanaal. Dat was eigenlijk een doodlopend kanaal. Dat is ooit gegraven. Voor degene die de kaart van Amsterdam een beetje helder voor ogen hebben. Als je zo achter het Centraal Station staat, bij de pont, dan loopt daar natuurlijk het Noordzeekanaal achter het IJ. Hè, dat raakt elkaar. In de jaren 50 was het idee om die bocht te doorklieven met een kanaal, zodat schepen vanuit de Muiden rechtdoor konden varen meteen naar het IJ toe, zodat ze niet achter het station langs hoefden. Dat plan is op een gegeven moment geaborteerd, want de Nieuwe Leeuwardenweg werd gegraven naar de IJ-tunnel toe. Dus dat kanaal dat van twee kanten kwam, dat kon niet afgebouwd worden. Dus er lag een dood kanaal in Amsterdam-Noord. En Marjan de Blok, die hier woont en de initiatiefnemer is van Schoon Schip, die fietste hier rond en dacht, wat zou het geweldig zijn als hier een drijvende wijk zou komen. Want, nou ja, je hoort er natuurlijk steeds meer over, maar toen was het ook heel actueel. Het zeewater gaat stijgen. In Nederland zijn we daar gevoelig voor. Dus we moeten drijvend gaan wonen. Toen hebben we dat gebouwd en met de ambitie om de duurzaamste drijvende wijk van Europa te worden. Er zijn meer drijvende wijken, dus we hebben heel erg veel aandacht besteed aan duurzaamheid. Dus we hebben 500 zonnepanelen met elkaar, we hebben geen gas meer. We hebben allemaal een enorme batterij in de kelder staan waar energie in wordt opgeslagen. De materialen waarvan we gebouwd hebben zijn heel duurzaam en gaan zo maar door.
En ook wel eens losgekoppeld? Of kan dat niet?
Dat is heel moeilijk. We waren losgekoppeld toen de boten gebouwd werden. Ze zijn allemaal op het land gebouwd. Dus mijn boot is in waterwoning, moet ik zeggen, is in Nieuwegein gebouwd. En die is op een gegeven moment dus met een enorme kraan het water ingedaan. Toen hierheen gesleept. Dat was ontzettend spannend. En hier zijn ze komen liggen. En ze liggen wel vast aan van die meerpalen. Maar dat zouden we los kunnen maken om er weer uit te gaan. Maar ze kunnen niet zelf varen. Dat moet dan gesleept of geduwd worden.
Ja, in een noodsituatie misschien.
Dan zou het kunnen.
Water gaat stijgen.
Ja, ja, precies. Nee, vorig jaar was er een kleine ramp ergens bij IJmuiden. Was een sluis kapot. En we werden 's ochtends wakker. Ineens lagen we heel veel lager, weet je wel. Dus toen moest ik echt zo, want je moet natuurlijk vanaf de boot de steiger op. Toen moest ze echt een enorme soort klauterpartij doen. En dat scheen een dubbeltje op zijn kant te zijn, dat het nog net op tijd gekeerd
is. Heeft net toen iemand op de goede knop
Ja, maar pas later. Hè, die mensen kwamen erachter, was ontzettende paniek, heb ik begrepen. En dan merk je dat het heel fijn is dat we aan zo'n meerpaal vastzitten. Want met een grote ring zak je dan gewoon naar beneden. En komen we misschien als het zeewater stijgt ook weer omhoog. Dan moet ik van de boot afspringen op de steiger. Maar ja, heb je natte voeten, denk ik.
Waar ben je geboren en getogen?
Ik ben, precies waar het Noordzeekanaal het land in komt, in Velsen en IJmuiden.
Oh.
Geboren in Zandpoort, daar ben ik opgegroeid. En toen zijn we verhuisd naar IJmuiden. En daar heb ik tot en met mijn middelbare schooltijd gewoond. Dat is echt aan zee, dus ik ben echt aan zee opgegroeid.
En, dus jij bent iemand van het water?
Jazeker, hoewel ik er ook bang voor ben.
Oh.
Ik heb de tsunami meegemaakt. Waar mijn liefde voor de zee, ik had altijd een ontzettende drang om naar de kust te gaan en bij het strand te zijn. En ik was in 2004 met kerst in Thailand.
Oh.
En daar hebben we de golven zien komen en gerend voor ons leven. En sindsdien heb ik daar echt wel een klap van gekregen. Ja.
Het wassende water.
Ja, absoluut. Ja.
Wanneer ben jij je JP gaan noemen?
Oh, dat is wel grappig.
Jan Peter?
Ja, Jan Peter. Ja. Heel lang. Ja. Nou, eigenlijk, ik ben lang de jury van Lingo geweest. En dat kwam heel toevallig tot stand eigenlijk. Ik werkte bij IDTV destijds. En dat is 1999 ben ik daar gaan werken voor het programma Wie is de Mol. IDTV produceerde dat, maar produceerde ook Lingo. En in 2005 stopte Nens met Lingo. Dat was de presentator van Lingo.
Mm-hmm.
En met haar stopte de vorige jury van Lingo, Michiel IJsbouts. Want Lingo zou ook gaan stoppen. Zou nog maar een halfjaartje lopen. En ik weet nog heel goed, Lucie Werner was gevraagd van, wil jij dan niet nog een halfjaartje de presentatie overnemen? Wat heel ruimhartig en genereus van haar was, dat ze dat wilde, weet je wel. Ze wist dat het eindig was. En ik weet nog heel goed, een opdracht voor Wies de Mol te kopiëren. En de uitvoerend producent liep achter me langs en zei: jij weet toch wat van taal? Ik zeg: ja, ik weet wel wat van taal. Ah, wil jij niet even een halfjaartje de jury van Lingo worden? En toen dacht ik, dat is leuk. Dat wil ik wel. En diezelfde persoon zei tegen mij van, oh ja, nou, dan word jij, dat gaat Lucille presenteren en dan word jij de jury. Maar Jan-Peter, dat vind ik geen artiestennaam. We noemen jou voortaan JP. En daar is het dus
vanaf begonnen. Dat moment.
Ja, precies. Ja, en dat is een populaire naam geworden. En nu inmiddels, nou, we zijn meer dan 20 jaar verder. Vind ik het eigenlijk gek als mensen me Jan-Peter noemen. Oh. Mijn vriend noemt me nog zo, mijn vader noemt me zo. Maar het is een uitstervend ras van mensen die me Jan-Peter noemen. En ik stel me ook inmiddels vaak voor als JP. Dat is gewoon een nieuwe naam geworden eigenlijk. Ja.
Hoe is je fascinatie voor taal ontstaan? Als jongetje al?
Als jongetje al. Ik weet nog heel goed. Ik zat op de lagere school en we kregen toen een onderdeel van het vak Nederlands dat de meeste mensen destijds, en denk nu nog, verschrikkelijk haten. Ontleden.
Ja.
Onderwerp, leidend voorwerp, meewerkend voorwerp, bepaling van gesteldheid. En ik weet nog heel goed dat ik dacht, dit vind ik geweldig, weet je wel. Ik zag dat en ik zag dat systeem, hè, dat je zo'n taal uiteen laat van. Ik vond het fascinerend. Maar ik was dus ook in de klas iemand waar mensen naar je toe kwamen van, kun je nog even het leidend voorwerp, weet je wel. Hoe zit dat hier? Ja, klinkt heel snoeverig en stom, maar ik weet nog zo goed dat ik dat geweldig vond. En van de weeromstuit, weet je, ik had natuurlijk heel veel baat bij andere talen. Ik zat op een klein gymnasium. En dat was eigenlijk het tweede moment. Ik ook nog zo goed dat we een Latijnse tekst deden. Maar toen kwam er een moment dat ik dacht, maar daar staat iets. Die schrijver wil me iets zeggen. Die schrijver van 2000 jaar geleden. Het is geen puzzeltje. Er staat gewoon iets dat er iets op de markt is gebeurd. Of nou ja, dat soort teksten als je las. Of dat iemand een reis heeft gemaakt. En dat was eigenlijk het tweede moment dat ik dacht van, wow, taal is geweldig, ja.
En heb je ook schrijvers die jou
wakker
gekust hebben?
Nee, ik was op middelbare school, nou ja, nu al verklaarbaar. Ik was dol op Gerard Reven. Zonder het aanvankelijk echt heel goed te kunnen plaatsen, maar ik vond het wel spannend en prikkelend. En ik was een enorme fan, een beetje in de vergetelheid geraakt van Maarten Biesheuvel.
Oh,
ja, dat vond ik zo mooi en het was natuurlijk, ik vond het ook zielig. Een schrijver die heel veel over zijn psychische problemen schreef. En de fascinatie daarvoor is eigenlijk aangewakkerd door mijn leraar Nederlands. Ik had een geweldige leraar Nederlands, Lex ter Braak, die ons eigenlijk literatuur liet lezen door ons eerst korte verhalen te laten lezen. Dat je niet 150 pagina's hoeft te lezen, maar 27 of zo. En Biesheuvel deed dat. Dus zo is mijn interesse voor hem gewekt en vond ik het ook nog eens geweldig.
Dan heb je heel veel dingen gedaan bij een carrière wat zo vloeiend is als het water hier onder jouw woning.
Ja, ja, ook hele stomme dingen.
Ja. Op welke?
Heel lang, 3 zomers lang, animator op een camping geweest. Dus dan entertainde ik mensen 's avonds. Ja. Ik was specialist kaarspoepen. Ken je dat spel?
Nee.
Oh, dat is zo leuk. Weet je, nou, stel je
staat
voor
een kaars?
Ja, precies. Nou, stel je die voor dat die op de grond staat. Dat jij deelnemer bent in een competitie kaarspoepen met nog 4 anderen. Ik gesp achteraan je boek met een paperclip of wat dan ook. Een touwtje met daaronder daar vast een kurk. En jij moet dus in een soort van poephouding proberen die brandende kaars te doven op de grond.
Met die kurk.
Met die kurk. Je snapt dat er heel gênant uitziet. Vandaar kaarspoepen. Maar ik heb zoveel plezier gehad om die avonden te leiden.
Maar is er een rode draad? Nu heb je je 2 boeken gepubliceerd met al die kaarspoepen naar jouw boek. Ja. Naar mensen casten voor Wie is de Mol.
Ja.
Taxi heb je ook nog geregisseerd.
Zeker. Nou, ik ben heel erg... 1, ik vind lesgeven heel erg leuk. Dus ik vind kennis overdragen heel erg leuk. Dus voor degene die mijn boeken lezen, je kunt erom lachen. Maar het is ook, het is eigenlijk ter lering en de vermaak. Dat vind ik geweldig. Als ik iets maak waar mensen wat van op kon steken. Bij Lingo was dat ook heel belangrijk. Weet je wel, ik heb op een gegeven moment zo met Lucille afgesproken dat ik steeds meer wat ging vertellen over taal en toelichting ging geven. Op het laatst hadden we zelfs een educatief oormerk met Lingo, dat het ook echt mocht. Ik vind dat geweldig. En ben opgeleid tot leraar Nederlands. Heel veel les gegeven. En dat vind ik nog steeds heel leuk. Dus als ik op een leuke manier kennis kan overbrengen, dat is wel een beetje de rode draad. Nou ja, bij Wie is de Mol gold dat niet zo, maar ik maakte bijvoorbeeld wel die test op het eind. Die 20 vragen over de identiteit van de mol, die kwam uit mijn hand.
Oh, okay.
Uit mijn koker. Dus ja, dat is eigenlijk ook een soort testje afnemen, toch? Examen doen.
Maar ook infotainen.
Ja, ja, een heerlijk woord, hè?
Frankenwoord.
Ja, ja. Ja. Infotainment, dat noem ik een Frankenwoord. Het officiële woord is portmanteauwoord. Dat is natuurlijk een prima term. Maar ik vind Frankenwoord, net als het Mons van Frankenstein, is infotainment samengesteld uit twee woorden. En het Mons van Frankenstein was immers ook een samenstelling van allerlei stukken mens en moer en bouter. Dus ik noem het Frankenwoorden. En weet je, ik heb ook wel gedaan in de tijd dat ik nog veel meer trainingen gaf, dat ik het edutainment noemde, weet je wel. Educatief entertainment, ja. Ook zo'n lekker Franke woord. Nee, en daar kan ik dan zo van genieten nu. En ook deze week met Coachella, weet je wel, dat Justin Bieber daar heeft opgetreden. Dat het dan Bieberella wordt genoemd. Ja, dan ligt mijn inspiratie ligt gewoon op de deurmat, weet je wel. En dan, ja.
Nou ja, jouw boek, jouw tweede ABC, ja. Staat er ook vol mee. Mm-hmm. Jouw eerste was wat meer algemeen,
ja.
Maar nu duik jij dieper in de wereld van de supermarkt.
Ja, precies.
Wat heb jij persoonlijk met supermarkten?
Ja, nou, eigenlijk heb ik daar 3 redenen voor dat ik zo gefascineerd ben voor de supermarkt. Ten eerste is dat dat mijn moeder, alles begint bij je moeder immers.
Kruidenier?
Nee, die had een enorme drang om alles wat nieuw was te kopen. Dus waar zo'n sticker nieuw op stond. En die staat ook op de cover van mijn boek, die sticker nieuw, te kopen. En ik heb dat geërfd van haar. Dus je kunt bij mij de lades openen en dat ligt boordevol met nieuwe producten. Omdat ik moet dat gewoon, dat is een innerlijke kracht. Tweede is dat mijn vader altijd aan de keukentafel tijdens lunch en ontbijt potjes pakte en dan de merken voorlas van, wist je dat? Printa voor breakfast instant tarwe staat, weet je wel, dat soort dingen vertelde hij ons. En ten derde is eigenlijk dat lesgeven weer, want ik was heel lang bedrijfstrainer en ik gaf supermarktmedewerkers onder andere de training schappenplan schrijven. En het schappenplan is eigenlijk een oppervlakte van een supermarkt, waarin heel precies, tot op de centimeter nauwkeurig bepaald, staat waar artikelen moeten staan, zodat klanten zoveel mogelijk gaan kopen. En ik trainde daar mensen in, maar ik raakte ook gefascineerd door, laten we zeggen, de psychologie daarachter. Dat je, nee, eigenlijk heel kort gezegd, denk aan jezelf, je gaat de supermarkt binnen, je denkt ik ga 7,20 euro uitgeven en het wordt altijd 16,80 euro. Omdat je onderweg verleid wordt door die onderdelen van het schappenplan, weet je wel. Je loopt langs het bakkertje in de supermarkt, je ruikt het brood, dat is niet voor niks. En denk je, oeh, lekker, neem toch 2 croissantjes mee. Je loopt door de supermarkt, op jouw boodschappenlijstje staat altijd zuivel, omdat het op is thuis. Melk, boter, vla. Mm-hmm. Denk eens aan je eigen supermarkt, waar staat de zuivel? Helemaal achterin. Dus daar moet je heen. En dat, die psychologie en al die dingen daarmee samen, dat hebben ervoor gezorgd dat ik het geweldig vond. En dat ik spelende wijze eigenlijk ook, ik ben altijd heel erg gefascineerd door de herkomst van woorden, en dat is het talige, dat ik, bij mijn vorige boek had ik geschreven over Melba toast. Weet je wel, die hele dunne toast waar je een Frans kaasje op doet.
Het eiland Melba?
Nee, ja, dat is de reclamekreet geweest. Maar het is afkomstig van de zangeres Melba.
Oh.
Ja, er was een Australische zangeres, begin 20e eeuw. Nelly Melba heette ze. Ze kwam uit Melbourne. En ik weet niet of jij wel eens in Australië bent geweest of Australisch Engels gehoord hebt. Vast, denk ik, in Neighbours en zo. Maar dan klinkt Melba klinkt een beetje als Melba.
Melbourne,
precies. Dus dat maakte zij Melba van. Zij was werkelijk wereldberoemd. Ze woonde in het Ritz in Londen. En de kok daar was Escoffier, de beroemde chef-kok. En ze was op een avond ziek. En hij besloot, ze hadden een oogje op elkaar, haar te helpen door toastjes te maken. Ze had last van de maag. En die toastjes, die had hij getoast. En toen heeft hij ze overlangs nog eens doorgesneden, die toastjes. Zodat die hele dunne toastje was. En die noemde hij dus Toast Melba. Nou, sinds die hebben de Melba toastjes.
Thank you.
Eerst wist ik niet waar ik over ging schrijven. Weet je, dat eerste boek is ook bij toeval tot stand gekomen, omdat ik de uitgever Jasper Henderson van Thomas Rapp zei tegen me, zou je niet leuk voor een boek schrijven? Had ik nog nooit bij stilgestaan. Ik dacht, dat kan ik helemaal niet. Maar ik was wel heel vereerd natuurlijk met zijn vraag. Dus toen ben ik het eerste boek gaan schrijven, maar heel intuïtief eigenlijk. En als je dat boek leest, dan zie je gewoon dat ik een gat in mijn hoofd geboord heb, dat leeggeschud heb en op het boek heb gegooid. Maar dat zijn allemaal feiten en wist je datjes over taal, dat die al jaren in mijn hoofd zaten. Toen kwam het tweede boek. Ik dacht, ja, nou ja, goed, dat onderwerp had ik al snel. Maar hoe dat dan te schrijven? Paulien uit De Eeuw van de Amateur, Cornelis, zei toen tegen me, weet je, het is een illusie dat de muze langskomt vliegen. Die komt niet. Je moet gaan zitten en werken. Echt gaan zitten, plannen. Het is noeste arbeid. En ze had gelijk, joh. Echt. Als je dat doet, komt er iets. Ik heb echt het wonder nu ervaren, ook bij het eerste boek soms, dat je 's ochtends ergens begint met van, nou, ik ga het vandaag over Melba toast hebben, of ik ga het over Calvé pindakaas hebben, want dat is ook een heerlijk onderwerp. En dat je dan 's avonds, als het klaar is, totaal ergens anders bent uitgekomen dan ik van tevoren gepland had. En dat je daar ook nog heel blij mee bent.
Serendipiteit.
Ja. Absoluut. Ja. Absoluut. En dat, ik noem dat maar, ik weet niet of er een ander woord voor is, het wonder van het schrijven. Ik had natuurlijk met dit boek heel makkelijk dat ik steeds een onderwerp had of een merk of waar ik aan kon beginnen. Want ik had van die meer dan 1250 merken, had ik uiteindelijk zo'n 250 over waar een beetje vlees aan zat. Nou, dus dat kon ik steeds bij de horens vatten. Maar het is wel serendipiteit.
Van afdeling naar afdeling.
Ja. Ik had het eerst helemaal, precies. Ik had het eerst helemaal op thema geschreven. Ik moest dit boek natuurlijk pitchen bij de uitgever. Dus toen ik het onderwerp had, had ik het helemaal bij Jasper gepitcht vanuit het schappenplan. Vanuit dat ik dacht van, oké, daar loop je zo, je komt binnen, je staat bij de groenten. Daar sta je altijd in het begin van de supermarkt. Dan gaan we daarin, Gaande het schrijven, ook weer een beetje serendipiteit, was mijn plan heel anders geworden. En had ik het boek helemaal geordend van, deze merken zijn in de oorlog ontstaan. Dit zijn fantasienamen. Dit zijn merken die naar een persoon genoemd zijn. Dit naar een aardrijkskundige naam. Dus vorig jaar december had ik het af en leverde ik het in bij de uitgever. En die had het gelezen en die belde me terug en die zegt, waar is dat plan van jou gebleven? Waar is wat jij gepitcht hebt, waar is dat gebleven?
Oeh, dat is pijnlijk.
Heel pijnlijk. En ik had laten zeggen dat oorspronkelijk idee van het schappenplan er wel een beetje in, maar het was echt onderbelicht. Nou, dit was vrijdag. Ik was daar knetterdepressief natuurlijk van, want ik vind het heel moeilijk om iets over te doen, om iets nogmaals te doen. Ik denk dat dat ook wel menselijk is. En toen ben ik een weekend lang, ik dacht, wat moet ik nou doen, joh? Moet ik het helemaal overdoen? Maandag ben ik gaan zitten. Ja. De muziek komt niet. Je moet gaan zitten en werken en ploeteren. En toen heb ik eigenlijk in relatief korte tijd al die stukken weer op een andere plek neergezet. Zodat je eigenlijk in het boek een hele tocht door de supermarkt gaat en gaandeweg dit is meeneemt. En nog steeds al met een beetje met cluster, oorlogsmerken, et cetera. En die depressiviteit was nergens voor nodig geweest. Was ik heel blij mee. Maar binnen een week had ik het anders gerangschikt en kon ik het opnieuw inleveren. Toen was hij wel tevreden. Ja.
Gelukkig.
Ja, en ik zelf eigenlijk ook. Hij had gelijk. Weet je, als je schrijft, daar ben ik natuurlijk ook achter gekomen, want ik was een schrijfmaagd. Dan heb je een redacteur aan je zijde. In mijn geval Roel van Diepen. Die doet geweldig werk, zo iemand. Die houdt je bij de les. Mm-hmm. Die is op een hele prettige manier kritisch en op een nog prettige manier stimulerend.
Dus, al die blinde vlekken.
Oh joh. Ja. Ja, dat is echt fantastisch. En ik was inderdaad gewoon totaal vergeten wat ik gepitcht had.
En het is ook een hele mooie samenwerking met Ype Driessen.
Ja joh, dat is toch...
Die allemaal geestige fotostrips. Ach, daar staan die zo fan door.
Ja.
Hoe is dat zo gekomen? Of hoe hebben jullie
nou, ja, het grappige is, ik werkte bij Lingo en op een gegeven moment hadden wij een themaweek. En het zal of boeken geweest zijn, of stripboeken zelfs. En Ype was toen kandidaat bij Lingo. En ik was jury natuurlijk en ik ging altijd natuurlijk kennis maken met kandidaten, een beetje voorspreken. En Ype stond achter de desk en ik stond te praten en we hadden een klik. Dus na die aflevering zijn we elkaar blijven appen, schrijven, mailen, wat je deed. En zijn we elkaar ook af en toe blijven zien. En ik wist dat Ype een bureau in een studio in de Haasstraat had. En op een gegeven moment nodigde Ype mij thuis te komen lunchen. En toen vond ik het daar zo gezellig. Dat ik gezegd heb, van kan ik hier niet ook een bureau huren? Nou, dat, zo geschieden. En zo hebben we elkaar veel beter leren zien. En toen kwam die vraag voor het eerste boek. En toen opperde Ype van, zou het niet een leuk idee zijn als ik daar strips voor maak, fotostrips?
Ja.
En ik was daar meteen voor, want ik ben fan van, weet je. Het is het eerste wat ik op zaterdag doe, als het Parool komt, PS van de week, lees ik Ipe. Bovendien, ja, het is een cliché, maar een beeld vertelt meer dan 1000 woorden. Dus toen heeft hij bij het eerste boek hebben strips gemaakt. En bij het tweede boek, ja, was dat een uitgemaakte zaak dat hij dat weer zou gaan doen. En nu zijn ze dus allemaal in de supermarkt. Het eerste boek was het overal. Ze hebben naar Friesland geweest, dan weet ik het allemaal. Hier in huis. En nu hebben we een hele dag in de supermarkt doorgebracht. En,
wat doen die mensen hier toch?
Ja, joh.
Wat staan ze weer bij dat dan?
Ja, en als je... Ja, dat is, ik wil iedereen willen toewensen dat ooit een keer mee te maken om een fotostrip met Ipe Driessen te maken. Want het is zo moeilijk. Hey, Ipe kan het geweldig. Die heeft 3 miljard gelaatsuitdrukkingen paraat en standen van zijn lichaam. Ik ben amateur, ik had het helemaal niet. Dus
kan goed regisseren ook. Als dat goed,
ja. En we hadden heel erg veel geluk bij deze keer dat Rohan, Ipes vriend, er ook bij was om eigenlijk mij te regisseren. Hij is acteur, dus hij kent het klappen van de zweep. En ik moet ook zeggen, in het tweede boek ben ik ook beter geworden, zeg ik. Ja, want je moet dus echt uitstralen met je blik dat je nadenkt of dat je vrolijk bent of chagrijnig bent of dat het je tegenvalt.
En dat stilhouden.
En dan ook nog eens met een soort tegennatuurlijk, zou ik het haast noemen. Met je mond half open en met je ogen echt lang zo kijken dat je echt denkt van, nou, als ik zo nog langer moet staan, dan heb ik een 10 jaar. Echt, ja.
Wat heeft je het meest verrast tijdens het schrijven?
Een vriendin van me zei tegen me, naar aanleiding van het eerste boek, waar af en toe iets privés in stond, een persoonlijke anekdote, een persoonlijk verhaal, die zei van, dat moet je meer gaan doen. Eigenlijk zei ze, dat moet je meer gaan doen, want ze heeft een hele zware stem. En die wens, die vraag heb ik met haar harte genomen. Dus ik heb best veel van mijn privéleven en van mijn achtergrond, mijn familie en vrienden en zo verteld in het boek, wat weer aanleiding was om over die merknamen of dat schappenplan te gaan schrijven. En alle merknamen die fantasienamen zijn in de supermarkt. Want de mensen, die marketingteams, maar zeker vroeger, bedachten de gekste merknamen.
Wat is de gekste, wat jou betreft?
Nou, wat ik heel erg leuk vind is, en heel charmant ook vind, is het merk Abro. Dat is van Adrie Broek uit Zwolle, die afwasmiddel maakte, Abro. Op een gegeven moment ging hij dat dubbel zo sterk maken, dus maakte die Dubro. En ze hadden nog een ander wasmiddel dat nog steeds in de supermarkt staat als vlekverwijderaar. Dat maakten zij, maar hadden zij niet zelf bedacht. Nibro, moet je maar in de supermarkt kijken. Nibro is niet van Broek, niet van Adrie Broek. En ze hadden ook shampoo in die tijd voor de hele familie en die heette dan ook Van Bro. Ja, ik vind dat zo charmant. Dat zal nu nooit meer gemaakt worden, toch?
Je zei het al, je schrijft heel persoonlijk tussen de regels door.
Ja.
Ook over je homoseksualiteit.
Klopt. En
je vriend, je relatie.
Ja.
Hoe heeft die seksualiteit jouw leven gekleurd?
Nou, flink natuurlijk. Ik ben uit 61, dus toen ik in Amsterdam kwam wonen, dat was begin jaren 80, was natuurlijk het toppunt van de AIDS-epidemie. Ja. En dat heeft mij enorm gekleurd. Dat is natuurlijk heel vervelend dat iets wat potentieel heel erg leuk is, namelijk je seksualiteit en het plezier dat je eraan kunt beleven. Ja, dat heeft mij en mijn generatiegenoten zo'n ontiegelijke knauw gegeven. Dat is de ene kant van de medaille. De andere en de vrolijke kant. Ik weet ook nog dat toen ik in Amsterdam kwam wonen en voor het eerst in mijn leven andere homo's ontmoette, dat had ik nog nooit gezien in mijn leven. En ik vond het fascinerend, weet je wel. Ik had een geweldig... We gingen uit in de Wells Fargo. Ja, nu al 1000 jaar dicht natuurlijk. Maar dat was een hele, hele heftige tent. En,
waar zat dat?
Op de Nieuwe Zuid-Voorburgwal. Dus dat was een soort van western bar, weet je wel, met van die krukken als paardenzadels en zo. En dan kon je dansen en er was natuurlijk een bioscoopje met porno en zo. En
chaps.
Absolutely. Ook in die tijd dat veel van de mensen die ik daar tegenkwam, stonden ze dansen met van die grote waaiers. Dat was toen helemaal hot. Met een flesje poppers met een elastiekje onder je neus gebonden. Ja. Ja, ja. En ook, jij zegt een rat, maar ook een ratje op je schouder. Het was, ja, weer nogmaals opa verteld, jongens, maar ik vond...
Lijntjes onder je ogen.
Zeker, ja. Wat dacht jij?
Ja,
ja, en Harm-Jan en ik, we waren toen al bij elkaar. Wij gingen, ja, wij leerden ook daar mensen kennen die ook make-up gebruikten en zo. Ik weet dat we naar de HEMA gingen, waar toen het merk Miss Helen bestond. En dat we helemaal dichtgeplamuurd zaten met poeder Miss Helen nummer 4. We helemaal donkerbruin waren we. En we vonden het prachtig. Dus, en behalve dat ik totaal nieuwe mensen leerde kennen die in mijn beleving ontzettend vrijgevochten en origineel waren, deed het ook wel met metaal, maar ook met dingen die ik leuk vond. Weet je wel, eens begon ik oog te krijgen voor showbiz, wat natuurlijk heel erg des gays is ook wel, mm-hmm. voor veel mensen. En voor mij het hele verschil tussen, laten we zeggen, ik kwam van zo'n klein gymnasium, ik was echt een soort kleine intellectueel in de top. Dat verdween als sneeuw voor de zon toen ik andere homo's leerde kennen. En ik zoveel plezier had in ook de story kopen en daaruit voorlezen aan elkaar. En naar Dynasty kijken op woensdagmiddag.
De kitchen, de camp.
Ja, en ik heb daar, en geniet ik nog steeds van, maar daar heb ik zo van genoten. Zo'n verrijking in mijn leven, ja.
Wat betekent jouw vriend voor jou?
Ja, alles natuurlijk.
Jullie zijn heel lang
samen. We zijn iets van 44 jaar samen. En we hebben elkaar eigenlijk leren kennen voordat we uit de kast voor de buitenwereld waren. Tijdens onze studie hebben we elkaar leren kennen. Harm-Jan, zo heet hij, was al ietsje verder in, laten we zeggen, het proces van coming out. Dat het natuurlijk een kut systeem is dat het bestaat en dat het vaak noodzakelijk is. Ik vind het geweldig dat, laten we zeggen, de moderne queers daar soms lak aan hebben. Dat ze zeggen van, nou, het is wat het is, weet je. Ik ga er geen moment van maken of zo. En dus hebben wij samen, hij is eerst bij zijn ouders uit de kast gekomen, toen ik bij de mijne. Dat heeft ons zo gevormd en we hebben samen zo ontzettend veel beleefd. En het altijd gezellig gehad. En we zijn ook eigenlijk later in ons leven, zijn we hetzelfde werk gaan doen. Harm-Jan veel eerder dan ik. Hij is nu einddirecteur Slimste Mens en ik ben later, omdat hij een netwerk in die business had, werd ik gevraagd om daar ook dingen voor te doen. Dus mijn eerste baantje was bij Wie is de Mol voor tv.
Ja, dan nog een storyvraag. Nee. Wat is het geheim van jullie relatie? Tips?
Nou, dat is eindeloos vertrouwen. Elkaar ook vrij laten. Dat wisten we echt al vrij snel. Na een paar maanden zeiden we van, nou, hoeven niet toch echt heel eenkennig te zijn. Hè? Mm-hmm. Dus dat geeft wel lucht, zeker bij twee mannen, denk ik. We hebben het geluk dat we eindeloos over elkaars werk kunnen praten. Wat natuurlijk ook fijn is. Er is altijd inspiratie en dat je het weet, maar ook over andere dingen. We houden erg van het avontuur en van reizen. Dus dat hebben we samen ook de hele wereld bereisd. En daar altijd heel veel plezier aan beleefd. En toch ook wel het samen ontdekt hebben, weet je wel. Het was spannend. Het was,
mooi. Ja. Waar kunnen de luisteraars meer van en over jou vinden?
Nou, als je mij echt goed bezig wil zien, moet je even naar YouTube gaan. En dan lingo opzoeken en dan het woord cumshot. cumshot. Wat natuurlijk een woord is dat eigenlijk helemaal niet gespeeld kan worden om 7:00 s'avonds. Maar dan hoor je mij aan de slag in die baan als jurylingo. En dat ik totaal in paniek ben omdat ik om 7:00 s'avonds dat woord moet uitleggen.
Maar dat is de kern van wie je eigenlijk bent.
Ja, dat ik wel kan schakelen en kan improviseren en heel erg kan lachen. Samen met Lucille moet ik zeggen, om zoiets totaal onverwachts van een kandidaat die het woord cumshot spelt, maar niet weet wat het is. Verder ben ik actief op Instagram als JP Pelleminsta. En ik heb er heel veel plezier in om over het boek en aan de aanleiding van het boek, maar ook heel veel naar aanleiding van de actualiteit, filmpjes te maken over taal.
Heel enthousiast, heel geestig ook.
Dank je wel. En waar ik heel erg de geschiedenis en de actualiteit op een talige manier bekijk. En verder heb ik een YouTube-kanaal dat DT met JP heet, waarin ik met animatie de moeilijkste taalproblemen in een minuut probeer uit te leggen. Dat is overgenomen door SchoolTV, waar ik ontzettend trots op ben. Dus in klassen in Nederland kijken ze naar en horen ze mij terwijl ik het koffieschip uitleg. Mm. Dat ik zelf het liefst het Ecstasy Koffieshopje noem. Want
de Ecstasy Koffieshopje.
Precies.
Zou je tot slot een stukje voor willen lezen?
Heel graag. Toen ik begin jaren 80 in Amsterdam kwam wonen, ontmoette ik voor het eerst andere homo's. Eindelijk. Herkenning. Al was het taalgebruik van mijn nieuwe vrienden nieuw voor me. Ze spraken elkaar aan met meid of vriendin. Een andere gay was altijd zij en nooit hij. Daarnaast kreeg je in het gay-slang van die tijd veel zelfstandige naamwoorden het Franse verkleiningsachtervoegsel etten. Het was even wennen, maar na een tijdje keek ik er niet meer van op als mijn vriend Henriette, vertelde dat hij eerst even met Jantien, zijn vriend Jan, naar de bloemeretten zou gaan. Dan samen met haar, diezelfde Jan dus, en Roberta, andere vriend Robert, naar het DOK, discotheek de Odeonkring, ook wel de oude kringspier. En dat hij daarna wel weer zou eindigen bij de neukeretten.
Dankjewel.
Alsjeblieft, Robert.
Breeze and cold in ancient nights, you so.
You the cold maids, say one. Breeze and cold in ancient nights, you so. All right.
Shoes and I will hold Billy Sane in a whole red maybe get the color boss die. maybe get the color boss dying. When it's the same age, you can't be seen. You never saw another judge God David's a sham. You don't come and not choose no bite, but not soul over hope, but just getting along the corporate no time. All but difference is stand, I like to choose a go, my man. You've been cast to the match called the Raider Girls. Oh, Sunday.
Aye, 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 says let. Then he got some going diesel. Eyes. You can call me the same one. Reason calling this and I choose all. All right.
Aye, aye.
Voor cult, cam, kitsch en curiosa met Mark Hesseling.
Mark, het Songfestival hangt weer in de lucht.
Het is weer zover, ja. De Songfestivalweek staat op het punt te beginnen. Nou ja, ik moet je zeggen, het is natuurlijk een beetje een beladen Songfestival dit jaar. Veel gedoe, landen waaronder Nederland die niet meedoen, omdat andere landen weer wel meedoen. Veel politiek gezeur, een wereld die in brand staat. Het is allemaal niet feestelijker erop geworden. Mm-hmm. En ja, ik vind dat persoonlijk heel erg jammer. Het Songfestival is het grootste en mooiste amusementsprogramma ter wereld. En we hebben amusement zo verschrikkelijk hard nodig in deze barre tijden. Mm-hmm. Dus ik heb ook gewoon het besluit genomen. Ik steek mijn kop in het zand. Ik ga gewoon gezellig kijken volgende week. Doe net alsof er niks aan de hand is. En ik heb ook gewoon onze jaarlijkse Songfestival Cultipedia samengesteld. Ja. En daarin ga ik even helemaal terug naar de basis, voor ons dan. Namelijk de bijzondere band tussen ons, de gays, en het Songfestival. En nou ja, het publiek is dat natuurlijk heel duidelijk, maar ik wil eens kijken naar de deelnemers. Mm. En dan nog meer specifiek de winnaars.
Oh, oké. Okay. Hoe roze die?
Hoe roze waren de winnaars?
Ja.
Ja. Nou, voor de hand liggende vraag. Maar het antwoord is in ieder geval voor een gedeelte nog best heel verrassend. Wat in ieder geval heel leuk is, is dat de hele letterreeks LHBTIQ, ze komen allemaal voorbij.
Hmm.
En ik ben begonnen met de Q, want dit was JJ, de winnaar van vorig jaar, Oostenrijk. Die noemt zichzelf queer.
Mm-hmm.
En Nemo, die het jaar daarvoor voor Zwitserland won. De eerste non-binaire winnaar ooit.
Nou, die heb ik voor het gemak dan ook maar even onder de Q geschaard. Maar goed, laten we dan weer even naar het begin gaan. De L, nou, die staat voor lesbisch. Er zijn twee lesbische winnaressen geweest, waarvan één hele bekende.
Sieneke?
Nee, Sieneke niet. Sieneke niet. Heeft ook niet gewonnen.
Nee, dat klopt. Ja.
Een hele bekende is Katrina Leskanic van Katrina and the Waves. Zij won in 1997 voor het Verenigd Koninkrijk met het liedje Love Shine a Light. En dat is natuurlijk wel een hele grote songfestival klassieker geworden.
Is zij ook degene die Walking on Sunshine...
Ja, dat was dezelfde Katrina, zeker. Ja. Ja. Wat meer vergeten, maar zeker zo interessant, was de winnares van 2007. Dat was Maria Serivovic. En zij won voor Servië met het liedje Molitva. En dat was heel bijzonder, want Servië deed voor de eerste keer als zelfstandig land mee. En zij zong ook in de eigen taal, wat destijds echt heel uitzonderlijk was. En ondanks dat zij destijds nog niet uit de kast was als lesbienne, had haar hele optreden een onmiskenbare lesbische energie. Zoek die act gewoon maar eens op YouTube. Dan
kun je dat een beetje beschrijven?
Zie je meteen wat ik bedoel. Ja, haar uiterlijk, haar presentatie, een aantal sterke vrouwen erachter in black tie, in smokings, die haar ook echt ondersteunen. Je moet het echt zien, dan begrijp je het.
Ja.
En dat was des te bijzonderder, omdat Servië bepaald niet bekend stond en staat als een heel erg homovriendelijk land. Al hebben ze wel een hele tijd een lesbische minister-president gehad. Maria Serivovic is een paar jaar na haar songfestivaloverwinning ook uit de kast gekomen. Tot verrassing van helemaal niemand. Behoorlijk. Ja, was een goede zangeres, zeker. Nou, na de L komt de H en die staat voor de homomannen. Nou, daar hebben we er natuurlijk meer dan genoeg van. We hebben Conchita Wurst gehad in 2014. Onze eigen Duncan Lawrence in 2019. Maar er zijn ook een paar leuke twijfelgevallen. Alexander Rybak won in 2009 voor Noorwegen met het liedje Fairy Tale. Olijke violist, leuke jongen. Officieel is over zijn geaardheid niks bekend. Maar toen hij een paar jaar geleden een keer ergens op een gay pride optrad, zette hij op zijn sociale media dat daarmee een jeugddroom voor hem in vervulling ging.
Oh.
Nou, trek je conclusies. Een vergelijkbaar verhaal is te vertellen over Eldar Gazimov. Die vormde in 2011 de helft van het winnende duo El en Nicky. Die wonnen voor Azerbeidzjan met het nummer Running Scared. Ook hij is officieel niet uit de kast, maar heeft zich op sociale media vaak heel positief uitgelaten over Pride-evenementen en de homobeweging. En in zijn geval was dat wel heel erg moedig, want Azerbeidzjan is een land dat nog heel erg veel homofober is dan bijvoorbeeld Servië. En uit de kast komen is voor hem denk ik geen optie, maar hij verdient wel lof. I'm running out scared tonight. Nou, na de H komt de B voor de biseksuelen. Dat is natuurlijk altijd een wat minder zichtbare groep. Ik vermoed dat er in die 70 jaar Songfestival best wel een heel aantal geweest zijn. Ik noem er eentje omdat het een hele belangrijke is. Loreen voor Zweden is een van de twee personen die het Songfestival twee keer hebben gewonnen. 2012 won ze met Euphoria en 10 jaar later nog een keer met Tattoo. En zij is dus inderdaad out and proud bi. Nou, dan komen we bij de thee en daar ga ik nu niet zo heel veel woorden aan besteden. Want er is maar één echte transkoningin van het Songfestival, de Israëlische Dana International. Ja. Zij won in 1998, moet je nagaan, bijna 30 jaar geleden. Dus dat is echt wel een heel belangrijk moment geweest voor de transgemeenschap. Wil je het hele verhaal over haar nog eens horen, dan raad ik je aan om de Divalicious nog eens terug te luisteren die wij over haar gemaakt hebben. Dan hebben we nog één letter over en dat is de I. Intersexen. Ook natuurlijk een lastige groep die niet heel zichtbaar is, maar ik heb er eentje.
Oh, oké.
Misschien herinner je je nog wel dat hele mooie liedje waar Portugal mee gewonnen heeft. In 2017.
Ah.
Amar pelos dois.
Ach.
Gezongen door Salvador Sobral. Een jongen waarvan ook toen wel al duidelijk was dat hij een vrij fragiele gezondheid had. Maar hij heeft dus nog niet zo lang geleden verteld dat zijn lichaam geen testosteron aanmaakt. En dat hij dus intersex is. Dus, welkom bij de groep.
Si un día alguien preguntar por mí, diz que viví para te amar. Antes de ti só existi, cansado e sem nada para dar. Meu bem, ouve as minhas preces, peço que regresses, que me voltes a querer. Sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender.
Nou, en dan wil ik afsluiten met iets wat ik zelf toch wel heel mooi en heel bijzonder vind. Want ik weet niet of het je opgevallen is, maar eigenlijk alle mensen die ik net genoemd heb, hebben het Songfestival gewonnen in de afgelopen 30 jaar. En daarvoor is het echt met een lampje zoeken. Ik heb er eigenlijk maar één gevonden.
Oh.
Heel lang geleden, 1961.
Wow.
Het zesde Eurovisie Songfestival. Dat werd gewonnen door Luxemburg. Met een Franse zanger, Jean-Claude Pascal. Een man met een heel bijzonder levensverhaal. Oorlogsheld. Daarna modeontwerper bij Dior. Door het ontwerpen van kostuums kwam hij in de filmwereld terecht. Werd behoorlijk succesvol acteur. En dus ook zanger. Hij was gay, dat staat wel vast, ondanks dat hij tijdens zijn leven, hij is overleden in 1992, nooit publiekelijk uit de kast is gekomen. Maar hij heeft wel altijd gezegd dat zijn liedje, Nous les Amoureux, over een homoseksuele liefde ging.
Oh.
En dat liedje, dat zong hij in de wij-vorm en het gaat over twee geliefden, waarvan het noemen van het geslacht zorgvuldig vermeden wordt, die een onmogelijke liefde beleven, die door de hele omgeving wordt afgekeurd en verguisd. Maar, zo zingt hij, onze liefde is sterk genoeg om dat te doorstaan. Er zal een dag komen dat wij van elkaar kunnen houden, zonder dat de hele stad er schande van spreekt. Want ook wij hebben het van God gegeven recht om gelukkig te zijn. Nou, en dat in 1961...
Er
zullen
heel
weinig mensen in die tijd begrepen hebben waar dat liedje eigenlijk over ging. Maar de goede verstaander wist natuurlijk genoeg. En ik vind het dan ook een mooie gedachte dat misschien dit liedje wel het begin geweest is van die grote liefde tussen ons, hè, Les Amoureux, en het Eurovisie Songfestival.
Dankjewel.
On voudrait nous empêcher d'être heureux. Nous, les amoureux,
il paraît que c'est l'enfer qui nous guette, ou bien le fer et le feu. C'est vrai, les imbéciles et les méchants nous font du mal, nous jouent des tours, pourtant rien n'est plus évident que l'amour. Amoureux, nous ne pouvons rien contre eux. Ils sont mille et l'on est deux, les amoureux. Mais l'heure va sonner, des nuits moins difficiles, et je pourrais t'aimer sans qu'on en parle en ville. C'est promis, c'est écrit. Nous, les amoureux, le soleil brille pour nous et l'on dort sur les genoux du bon Dieu. Nous, les amoureux, il nous a donné le droit au bonheur et à la joie d'être deux. Alors, les sans-amour, les mal-aimés, il faudra bien nous acquitter, vous qui n'avez jamais été condamnés. Les amoureux, nous allons vivre sans vous, car le ciel est avec nous, les amoureux.
Veel geleerd dit uur. Dit was Culti Culti. Ik ben Robert Weijers en wil hierbij van harte danken Madonna, J.P. Pellemans, Nelly Melba, Freesound.org, Adriana Celentano, Mark Hesselink, J.J., Maria Sherifovic, El en Nicky, Laureen, Salvador Sobral, Jean-Claude Pascal, Bert Boelaars en Lydia Til. Voor meer Culti Culti, waaronder het complete audioarchief en zoekfuncties naar gasten, tips en meer, verwijs ik naar de site culticulti.nl, culti met de K van kassakoopje. Ook valt er te abonneren via de podcatcher naar keuze. Tot in juni.
Culti culti, 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 culti culti.
Thanks for coming. Sometimes I like to just hide in the shadows. Create a new persona, a different identity. I can be whoever I want to be. Create a new persona. Honestly, I wish I could be like other people and just not care. But out here, on the dance floor, I feel so free.
Oh, by the way, it all started like this. So how's your evening so far?
Don't be a vibe killer.
Tonight.